Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 43 en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 43 vers 3, zend Heere uw licht en waarheid neder, en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En het vierde, dan ga ik op tot Gods altaar en tot God mijn God, de bron van vreugd. Psalm 43 vers 3 en 4. Psalm 130 vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Psalm 130 vers 2, nadat wij ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Hebreeën 13 en daarvan de eerste 17 versen. Hebreeën 13, de versen 1 tot en met 17. In Hebreeën 13, vanaf vers 1, komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. Dat de broederlijke liefde blijven, vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenk der gevangenen alsof gij mede gevangen waart, en degene die kwalijk gehandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk gehandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt. Maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen, wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangeren, die u het woord Gods gesproken hebben, en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt worden door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welker dieren bloed voor de zonden gedragen werd in het heiligdom, door de hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen. Als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende. Want dat is u niet nuttig. Tot zover. Laten we samen bidden. Heere, in het grote geheim van uw langmoedigheid brengt u ons deze morgen bij elkaar. En u laat uw woord verkondigen, een bemoeienis van u met ons arme, ellendige zondaren. O, geef dat wij vanmorgen iets van dat grote geheim mogen zien. Was er immers enige bekommering in ons hart om uw eer? Hebben wij enigszins droefheid naar u gehad vanwege onze zonden? Hebben wij enigszins pijn geleden omdat uw naam zo gruwelijk onteerd wordt in ons land? Hebben wij enigszins gevoeld dat we van nature het schepsel vereren, boven de schepper? U roept, o Nederland, o kerkelijk Nederland, u hebt mij vergeten, dagen zonder getal. We hebben de Heere Jezus laten staan aan de deuren van ons hart toen hij klopte. Een wangestalte die zelfs getekend wordt in uw woord. Bij uw kinderen. En dan doet u niet met ons naar onze zonden. Wie is er eigenlijk verwonderd over? O God, dat ik vanmorgen wakker mocht worden. Dat u mij nog verdraagt. Dat u mij in uw huis brengt. Dat u uw handen nog uitstrekt naar mij. mij uw vriendschap nog biedt, dat heb ik niet verdiend. Dat ben ik niet waardig. Geef ons de gestalte van die hoofdman over 100. Toen hij hoorde dat de Heere Jezus naar zijn huis kwam, een knecht stuurde en zei: ik ben het niet waard dat u onder mijn dak zoudt inkomen. Spreek slechts een woord. O Heere, doe het vanmorgen, om uw naams wil. Doe het vanmorgen, om uw zoons wil. Laat blijken dat er aan uw gerechtigheid genoeg geschied is op het kruis. En vanwege dat kruis strekt u uw handen uit tot een wereld verloren in schuld. O geef dat wij vanmorgen als noodruftigen in uw huis mogen zijn. Alles verzondigd, alles verbeurd, alles kwijt, in alles afhankelijk, onze val zo diep dat we onmachtig, onwillig geworden zijn, schuldig weliswaar, en toch niets te kunnen. Wilt u ons geloof schenken, al was het maar een kruimel, als het maar waar geloof is. Open onze ogen, dat we zullen zien dat de prediking in de plaats gekomen is van uw omwandeling op deze aarde. Johannes zegt het, wat wij gezien hebben met onze ogen, getast hebben met onze handen, gehoord hebben met onze oren, dat verkondigen wij u, opdat gij met ons gemeenschap zoudt hebben in Christus. Wil zo vanmorgen de prediking zegenen, Heere, aan ons aller hart, aan de harten van onze kinderen, onze jongeren, onze ouderen. U weet wel wat we nodig hebben. U weet wat er in ons hart leeft. U weet waarom we hier gekomen zijn. U weet of we met vragen rondlopen. U kent ons hart. U kent onze gedachten. Schrikken we nog? U wilt met zondaren te maken hebben. Want Jezus Christus is in de wereld gekomen om het verlorene te zoeken. We dragen de Heer Slootweg uit Linschoten aan u op. Komende donderdag hoopt hij in Amsterdam geopereerd te worden in verband met longklachten. Het is niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is. Misschien zal hij ook verder geopereerd worden nadat een stukje long is weggenomen. Misschien moet er wel meer weggenomen worden. Heere, mag hij heel zijn leven in uw handen laten. Wat zou hij dan goed zijn? Mag hij door uw geest leren bidden, Abba, Vader. Want zo zei de Heere Jezus, uw Vader weet wat u nodig heeft, eer u hem daarom vraagt. Mag hij beseffen dat het altijd goed is wat u doet. Er is genade voor nodig. Geef hem een kinderlijke af- en aanhankelijkheid. Zegen, Heere, de medici. We dragen ook Annemarie Broekhuizen uit Waarder aan u op. Het onderzoek loopt bij de longarts. Er mag gebeden worden om een gunstige uitslag. Geef, Heere, dat zij ook haar leven in uw handen mag leggen. Zoals een van de gezangen zingt: Vader, wat u doet, dat is goed. We hebben zo de neiging om u de weg voor te schrijven. Maar leert u ons te volgen, Heere. Gehoorzaam de loopbaan te lopen die u ons heeft voorgesteld. Dat geeft zo'n vrede. Dat geeft zo'n vreugde. Om u aan het roer te laten. De islam kent alleen maar een wrede, onberekenbare God. maar u heeft zich in Christus als een vader geopenbaard die onveranderlijk is. Die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Mag ze daarop zien. Gedenk ook degene die nog behandelingen moeten ondergaan. Geef dat hun oog op u gevestigd mag zijn. We mogen uw naam ook dankzeggen met Anneke van Eyck uit Driebrugge. Voor zover het er nu uitziet is de heupoperatie goed geslaagd. Ze verblijft nog in het ziekenhuis in Nijmegen om aan te sterken. Heren, door haar ervaren dat u een God bent. Alomtegenwoordig. Heren, geef dat zij vertrouwen mag leren uit deze zegen die u haar gegeven heeft. Want zoals u in het tijdelijke wilt helpen, zo wilt u dat ook voor de eeuwigheid. Gedenk ook allen die met verborgen kruisen over de aarde gaan, die rouw dragen, die waaroms hebben. Waaroms die niet beantwoord worden. Zo kan het ook soms gaan. Laat het ons genoeg zijn dat u ons leven leidt. Help ons deze morgen in het luisteren, in het spreken. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Zingen we samen van Psalm 40, het derde en het vierde vers. Psalm 40, vers 3. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. En het vierde, brandoffer nog offeren voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. 3 en 4 uit Psalm 40. Terwijl we deze versen zingen, krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven af te zonderen. De eerste collectie is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En aan de uitgang zal eveneens uw gave gevraagd worden voor de kerk. Volgende week zondag 5 augustus hoopt in de morgendienst dominee H.G. van der Ziel voor te gaan en in de avonddienst dominee Klein Bloesem uit Goudsvaart. Tot zover de afkondigingen, wij zingen Psalm 40 vers 3 en 4. met God, zo willen wij vanmorgen stilstaan bij het 9e en het 10e vers uit Hebreeën 13. Hebreeën 13 vers 9 en 10. Word niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar, van het welk geen macht hebben te eten, die de tabernakel dienen. Tot zover. Wij letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats, wij hebben een altaar. In de tweede plaats, Christus is ons altaar. In de derde plaats, wie daarvan mogen eten. Dus ten eerste, wij hebben een altaar. Ten tweede, Christus is ons altaar. En ten derde, wie daarvan mogen eten. Wij hebben een altaar. Ik zou zeggen, wie niet? Ik was zojuist wat aan de vroege kant en ben ik even gestopt daar op die parkeerplaats bij Reewijk. En daar sprak ik een gematigde moslim van de Balkan. En toen vertelde ik hem dat ik een christen was. Hij zegt, er is maar één God. Jullie, wij. Ik zeg, ja, die ene God heeft ook één zoon. De Heere Jezus, door welke wij moeten zalig worden. Een gematigde moslim. En toen werd hij wat minder enthousiast over die naam van Jezus. Hij heeft een altaar. Ik heb een altaar. U heeft een altaar. Wij kunnen blijkbaar niet zonder. Wij mensen zijn religieus van huis uit. Sommigen offeren een kaarsje, vaccinelichtje. Lijkt me heel arm, maar het bewijst, wij hebben een altaar. En op de een of andere manier wil toch ieder mens een offer brengen, toch? Zou dat misschien komen dat ieder mens onrustig is? En dat hij daarom een offer wil brengen. Misschien wel het altaar van het humanisme. Een werkvakantie in een land in de derde wereld. Ik wil niemand kwetsen hoor. Of de goede werken van het leger des heils. Ik zeg niet dat ze verkeerde dingen doen. Maar ik wil maar laten zien. Iedereen heeft zo zijn altaar. En we hebben eigenlijk allemaal er wel iets voor over om God te verzoenen. Voel ik ergens in mijn binnenste dat het niet goed zit tussen God en mijn ziel? Of is verzoening een gepasseerd station? En zou ik wel een offertje willen brengen, zodat ik toch eigenlijk straks wel recht heb op een plaatsje in de hemel? Het Wahala is heel mooi straks, waarvan ik eigenlijk niet goed weet wat er komen gaat. Iedereen heeft een altaar. En iedereen legt naar vermogen zijn offertje op dat altaar. Om? Ja, waarom eigenlijk? Waarom zit je hier eigenlijk vanmorgen? En waarom ben ik eigenlijk dominee geworden? Waarom preek ik eigenlijk? Over nagedacht? Mijn altaar. En ik offer. Om. Die Hebreeën die worstelen er ook enorm mee. Ze kunnen dat altaar uit het Oude Testament niet goed loslaten. In heel die brief vind je die worsteling. Is nu Christus het enige altaar en het enige slachtoffer voor de zonde? Of moeten wij toch nog die oud-testamentische eredienst vasthouden? Helemaal goed begrijpen doe ik het niet. Dat zogenaamde Messiaanse christenen ook weer bijvoorbeeld de Joodse feesten willen gaan vieren. Ik denk, wat is dat nou toch? Is dat soms ons eigen altaar? Misschien wel naast Christus het altaar. Kijk, van nature kennen we God niet meer, hè? En onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt enige vonksken. Een vuurkorf aangestoken wordt, is prachtig, een gezin. Krijg je ook wel uren naar vuur kijken. En dan zie je soms wat van die vuurspetters door de lucht vliegen. Enige vonksken. Ja, er moet wel iets zijn. Er zal wel een God zijn. Maar wie hij nu exact is, dat weet ik niet. Maar die enige vonksken zorgen ervoor dat het altaar altijd blijft aanspreken in de mens, toch? Dat is altijd wel religie. Dat is altijd wel een zeker godsbesef. Zelfs als je atheïsten tegenkomt en iemand sterft uit de familie, dan zegt papa tegen zijn meisje: nou, oma, die kijkt nu vanaf de sterren, zwaai maar naar haar. Dus blijkbaar heeft een atheïst toch ook nog een bepaald besef dat het na dit leven niet helemaal voorbij is. Enige vonkskens zorgen ervoor dat ons altaar blijft branden. Vanwege de onrust, het geweten wat nog spreekt. Dat is in ieder geval nog algemene genade. Dat je, om het zomaar te zeggen, nog ergens aan doet. Ik blijf erbij dat het mager is. Ik houd het erop dat je dan geen vrede hebt in je ziel. Maar het is in ieder geval nog algemene genade als een mens nog ergens aan doet. Als we niet helemaal losgelaten zijn. Want als er geen altaar meer is, ja, dan blijft dat platte materialisme over. Toch? Wat een plat leven. Zonder God. Wij hebben een altaar. Kennelijk moeten we toch verzoend worden. Alleen de vraag blijft: wie aanbidden wij? Wat betekent dat altaar nu eigenlijk? In de Bijbel neemt het een hele centrale plaats in. Ken kennelijk wil God niet buiten het altaar om gediend worden. Dat woordje altaar komt uit het Latijn. Alta ara. En dat betekent hoge aarde. Hoge aarde. Dus niet offeren op de kale, vlakke grond, maar als het ware een zich verheffen van de lage, lege aarde naar de hoge, algenoegzame God. Dat wil dat woordje altaar zeggen. En nog een keer, als er geen altaar meer is, dan heb je alleen nog maar dat platte. Dat consumeren. Dat eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Dat uitzichtsloze. Ja, zo'n plat leven kan je nou ook niet echt vrede geven. Vind je wel? Valt toch altijd tegen. Het hier en het nu. Dus God richt een altaar op. En hij heeft in de wetten van Mozes keurig en nauwkeurig omschreven hoe hij dat altaar wil hebben. Het gaat van God uit. Want hij zegt, ik wil niet dat de mens zich verlaagt in dat platte, dat dierlijke. Ik wil dat hij zijn ziel opheft tot God, tot mij, die in de hemel woont. Dus dat is het eerste. Het altaar staat tegenover dat platte leven, zonder God en zonder hoop. Dan is er nog iets opmerkelijks. Dat altaar dat moest gemaakt worden van aarde of van ruwe stenen. Dat kunt u lezen in Exodus 26. Door dat altaar komt de Heer tot de mens. Om verzoening te geven. Dus God zegt tegen die mens, je moet een altaar bouwen. En door middel van dat altaar kom ik tot u. Om u verzoening te geven. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En als er een altaar gebouwd moet worden, dan moet dat van aarde zijn of van onbewerkte, onbehouwen stenen. Waarom? Heel eenvoudig, hè. De Heere zegt daarmee, als het gaat over verzoening, dan doen uw werken niet mee. Uw werken doen niet mee. Dus je hoeft niet met een mooi, fraai bewerkt altaar aan te komen en te zeggen, Heere, kijk eens, dat is voor u. En op dat altaar gaan we nu verzoening vinden. Dat wil zeggen, u nam het initiatief. En ik heb voor u een mooi altaar gemaakt. Toch, dominee, u moet niet denken dat we nergens aan doen. Ben je mal? Dat denk ik niet. Wij bidden hoor voor het eten. En we gaan ook naar de kerk. En we doen eigenlijk niemand kwaad. En we geven iedereen het zijne. Oh, wat heb u een mooi altaar gemaakt. Maar de Heere zegt, zo wil ik het niet. Een altaar van aarde. Zomaar een hoopje grond. Verhoogd. Niet dat platte. Of van onbehouwen stenen, onbewerkte stenen. De stenen die God in de natuur gegeven heeft. Maak er maar een hoopje van. Ik moet denken aan die ouderling die te veel gedronken had. Dat mag niet, hè. En toen zei die andere ouderling, je moet schuldbelijdenis doen. Hij zegt, Heere, ik kan er zo moeilijk van afblijven. Stop! Dat is geen schuldbelijdenis. dan maak je je altaar veel te mooi. Hij zegt, Heere, ik heb te veel gedronken, maar u weet, stop! Dat is geen schuldbelijdenis. Dan is je altaar veel te mooi. En toen werd die ouderling eerlijk. Hij zegt, Heere, ik heb gezondigd. Zo eenvoudig is het, hè? Nog iets. De Heere zegt dus, een altaar van aarde of van onbewerkte stenen. Koning Agas, die was een keer op vakantie in Syrië. Dus dat kan ook. En toen zag hij daar een altaar voor die heidense goden. En die vond hij zo mooi, zo indrukwekkend, dat hij een duplicaat liet maken. En die tekening die stuurde hij vooruit naar Jeruzalem, zodat in Jeruzalem zo'nzelfde altaar gemaakt moest worden. Dat kun je lezen in 2 Koningen 16. En dat oorspronkelijke brandofferaltaar werd toen aan de kant geschoven en toen stond daar dat schitterende altaar waarop de Syrische goden gediend werden. Fraai bewerkt. Want als we een beetje vroom zijn, dan zouden we zeggen, dat is God toch wel waard. Het beste van het beste is eigenlijk nog niet goed genoeg. Dus we willen toch niet zomaar een hoopje stenen bij elkaar verzamelen en God erop een offer brengen. Nee, Agas had een schitterende altaar gezien in Damascus en hij dacht, dat moet ik hebben. Die dienst des Heren, die moet wat verfraaid worden, het zij door middel van een liturgische beweging. En dat simpele brandofferaltaar, dat moet maar aan de kant geschoven worden. Ah, wij hebben een altaar. Ja. God wilde van aarde onbehouwen stenen. Weet u waarom? Omdat dat altaar heen wees naar de Heere Jezus, de man van smarten. We hebben hem niet geacht, hè? En toch is hij de schoonste geworden door genade. Kunt u dat ook zeggen vanmorgen? Die heidenen die zeggen, wat is dat nou? Dat hoopje stenen. De Grieken zeggen, dat is toch dwaas, dat kruis. Maar wij roemen erin. De Joden wilden geen Messias aan het kruis. Maar wij roemen erin. Alleen in het kruis van de Heere Jezus. De man van smarten. Daar hangt hij. Naakt. Is dat mijn zaligmaker? Dat is hem. En toen ik hem zag, in mijn zonden en in mijn ellenden, toen zag ik hem plaatsvervangend. Zo schoon. Zo uitnemend schoon. Wij hebben een altaar. U voelt het al wel een beetje aan. Het is niet om het even. Welk altaar? Ieder mens is godsdienstig. Ik denk aan die Surinaamse vrouw jaren geleden die bij ons in Scherpenis in de kerk kwam. En ze had een paar keer geluisterd. Toen zegt ze, dominee, als ik u zo hoor, dan weet ik niet of ik wel de goede Jezus heb aangenomen. Ze dacht dat er meerdere Jezussen waren. Wij hebben een altaar. Waar is Christus uw altaar? En de moeite waard om erover na te denken. De moeite waard om jezelf te beproeven. Wat dacht u? Wij hebben een altaar. De man van smarten. Verzocht in krankheden. Goed. We kunnen er 2 dingen alvast uit leren. Wij hebben ieder mens is religieus van huis uit? Maar met dat beetje godsdienst kan ik God niet ontmoeten. En twee, wij mogen vanmorgen ook zeggen op het erf van het verbond, wij hebben een altaar. Dat is wat, hè? Christus is u geschonken. Want aanbieden is in zekere zin hetzelfde als geschonken. Elke hoorder, dat bent u dus vanmorgen, tegen elke hoorder mag ik zeggen, u heeft de Heer Jezus. Zegt Thomas Bossel ergens. En dan in de zin van, u heeft toch ook een huisarts. Maar misschien ben je er nog nooit geweest. Je bent zo gezond, maar je hebt wel een huisarts. Je bent er nog nooit geweest. En soms kom ik wat oudere mensen tegen die zeggen, dominee, ik ben nog nooit bij de dokter geweest. Ik ken hem niet eens. Met een zekere gepaste trots. En misschien staat het altaar nu zo verlaten in uw huizen. Er nog nooit geweest. De gedachte dat wij straks weggaan uit de kerk en wij laten de Heer Jezus ongebruikt hierachter in de kerk. Dat is de grootste zonde. Een zonde die u en ik op het erf van het verbond alleen maar kunnen doen. Een wereldling, die kan het niet. Ik heb die moslim net over de Heer Jezus verteld. Hij kan nooit meer zeggen, ik had geen altaar. Snap u? Wij hebben een altaar. Er is verzoening. De Heer Jezus is het grootste geschenk van de hemel. En in zekere zin mag ik u dus zeggen, u heeft Christus geschonken gekregen. Laat ik het nog één keer samenvatten, waarom niet? Dezelfde dingen aan u te zeggen is mij niet verdrietig, schrijft Paulus aan de Filippenzen. En het is u nuttig. Wij hebben een altaar. Wij zijn allemaal godsdienstig. Maar, of u met die godsdienst God kunt ontmoeten, daarop moeten wij ons onderzoeken. Dat is één. Twee, dat is nog veel heerlijker. Wij hebben de Heere Jezus vanmorgen. Dat is toch wat? Het grootste geschenk. Paulus schrijft aan de Korintiërs. Ik dank God voor die onuitsprekelijke gave. Wat is wat? Dat wij dus uitverkoren zijn om onder de bediening der verzoening te leven. Waar ons Christus is aangeboden. Christus geschonken. De zaligmaker van zondaren. Misschien is er wel iemand verlegen die zegt, hoe raak ik ooit met God verzoend? En u komt God vanmorgen in de belofte van het evangelie. En hij legt u Christus in uw schoot. En u zegt, ik ben nog nooit bij mijn huisarts geweest. Eigen gerechtigde. Nog nooit gebruik gemaakt van de Heer Jezus. Want ik voel me beter dan de horen en en de tollenaar. Wij hebben. Ik probeer het met diepe ernst te zeggen. Maar hoe zal dat straks zijn in de hel? In de hel. Als je na gaat denken. Ik had de Heer Jezus. Maar ik heb hem veracht. Zoals Esau, hè. Vorige hoofdstuk. Voor een schotel linzenmoes. Voor dat platte leven. Als je straks bedenkt, ik had zalig kunnen worden. En ik heb het niet gewild. Onze tweede gedachte. Christus, ons altaar. Je kunt begrijpen, dat was ook zo. Voor Jood en Heiden was het altaar ontzettend belangrijk. Moet je alleen al even kijken in Athene, op elke hoek van de straat. Zelfs een altaar voor de onbekende God. Als je aan een Jood zou vragen, wat is nu een godsdienst zonder altaar? Kijk, die Joden die hebben met hun handen in het haar gezeten toen die tempel werd verwoest in het jaar 70. En ze hebben dan maar de synagogedienst in de plaats van de tempeldienst daar neergezet. Maar eigenlijk is het incompleet. Ze missen een altaar. Nou, dan kun je begrijpen, er zitten die Hebreeën over na te denken. En dat weten ze nog van vroeger. Dat altaar, dat is zo wezenlijk. En toen is Paulus gekomen met die prediking van de Heere Jezus. En jawel, ze hebben door genade geloofd in de Heere Jezus. Maar christenen, hebben die wel een altaar? Maar ergens vind ik de vraag nog niet eens zo gek. Wat is uw godsdienst nu eigenlijk? Zonder verzoening. Doe nou. Beetje traditie. Je geweten wat zus omdat je twee keer naar de kerk gaat. En omdat je ook bidt. En omdat je misschien voor bepaalde zonden bewaart. Doe nou. Heb u nou nooit die vraag. Wat is mijn godsdienst waard? Zonder altaar? En hebben christenen een altaar? Nee, ik wil niet naar de Romeinse kerk. Dat is helder. Dat is een vervloekte afgoderij. Christus opnieuw kruisigen. Ik moet er niet aan denken. Blij dat die rommel de kerk uit is. Maar knaagt die vraag niet. Wat ga ik de Jood eigenlijk antwoorden? Hebben wij een altaar? Waar staat dat dan? In onze huizen. In mijn leven. Een godsdienst zonder altaar is arm. Nou, wat doet de schrijver aan de Hebreeën in deze brief? Wat doet hij in deze brief? Het is ergens een hele moeilijke brief, maar ergens ook wel heel mooi. En die rode draad door de Hebreeënbrief is dit, hè? De schrijver doet maar één ding. Christus. Veel heerlijker dan het Oude Testament. En onderschat het Oude Testament alsjeblieft niet, hè. Vandaag zeggen ze ook wel het Oude Testament, weet je wel. Paulus zegt, dat Oude Testament, dat is zo heerlijk. Dat Mozes een deksel op zijn aangezicht moest leggen. Zo heerlijk was die dienst. Hij noemt het tegelijkertijd de bediening des doods. De geest der dienstbaarheid. Maar hij zegt het was heerlijk. Want laat ik maar zeggen, door de schaduwen heen zag men de Heere Jezus. En wat doet nu de schrijver aan de Hebreeën? Hij zegt nu zijn de schaduwen weg. En het volle licht is doorgebroken. De Heere Jezus is gekomen. Waarvan het Oude Testament getuigde. En de Heere Jezus is heerlijker dan Mozes. Heerlijker dan Aaron. Heerlijker dan het altaar dat was opgericht onder het Oude Testament. Wij hebben een altaar. Ah, de Joden dachten dat wij geen altaar meer hadden. De Romeinen hebben het helemaal niet gezien. Maar Paulus schrijft, wij hebben een altaar, jazeker. Christus is ons altaar. Waarom wordt de Heer Jezus een altaar genoemd? Nou, in Matteüs 23 kunt u lezen dat een altaar belangrijker is dan het offer dat erop geofferd wordt. Nog een keer, hè. De Bijbel laat mij zien dat het altaar belangrijker is dan het offer dat erop geofferd wordt. Van nature ben ik het daar niet mee eens. Van nature vind ik mijn offer belangrijker. Het zou maar kunnen dat er vanmorgen een jongen in de kerk zit die... Je eigen dominee, ik heb al zo lang gebeden, ik kap ermee. God hoort toch niet. Ben je teleurgesteld in God, hè? Maar je hebt zo goed je best gedaan. Echt, hè? Trouw elke avond je Bijbeltje gelezen. Trouw je knieën gebogen. Trouw je offertje gebracht, toch? Dan zit je al zoveel jaren in de kerk. En dan kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat ik straks ook nog verloren zou gaan. Want je hebt je offertjes gebracht. En nu zegt de Heere, maar het is niet om het even op welk altaar je dat offer brengt. Want het altaar is belangrijker dan het offer. Het altaar geeft eigenlijk de waarde aan het offer. Dus je kunt wel een offer brengen, maar daarmee kun je God niet verzoenen. Waarom niet? God is heilig. God is rechtvaardig. Dat is voor de moderne mens, maar ook voor mij steeds lastiger om te geloven. Moet ik nou echt eeuwig gestraft worden? Eeuwig gestraft worden met dat helse vuur? Om die paar zonden die ik gedaan heb? Begrijp ik nog een klein beetje wat de catechismus zegt, dat ik tegen de allerhoogste majesteit gezondigd heb. Nou ja, onze koning is er misschien zelf ook wel een beetje debet aan. Maar wij hebben natuurlijk eigenlijk niet meer het besef dat nog iemand echt boven ons staat. Hè. Koninklijke waardigheid. Koninklijke majesteit. Tegen de allerhoogste majesteit gezondigd. En daarom met de allerzwaarste straf gestraft worden. Eeuwige dood. Dat besef zat is wel zo uitgesleten. Maar God handhaaft zijn recht. Echt waar. God is zo heilig. Eén greep naar de verboden vrucht. En het ganse menselijke geslacht is verdoemelijk voor God. Je kunt je kritiek hebben, maar straks zul je het zien dat het waar is. Kijk, en in dat licht verteert mijn offertje. Weg. Onze God is een verterend vuur, eindigt hoofdstuk 12. Ja, die lieve God die zijn zoon gaf. Een verterend vuur. Eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. Kijk, en nu het altaar. Ik denk dat dat de goddelijke natuur van de Heer Jezus is. En zijn menselijke natuur wordt daarop geofferd. Want de mens heeft gezondigd. Wij kunnen God niet tevreden stellen met dieren. Engelen kunnen niet in onze plaats sterven. De rechtvaardigheid van God eist dat de mens die gezondigd heeft ook moet betalen. Zie daar de mens, Jezus. Pilatus wijst hem aan. Zie de mens. Uit Maria geboren, niet uit de man. Een reine mens, een rechtvaardig mens. Zonder zonde. De zonde toegerekend. Tot zonde gemaakt. Kom maar met uw zonde. De Vader wil uw zonde wel hebben om ze op het lam te leggen. De mens, Jezus. Maar de mens, Jezus, was niet in staat om de toorn Gods te dragen. Het offer van de mens, Jezus, zou niet genoegzaam zijn voor de zonden van de ganse wereld om de toorn van God te stillen. Nee, de goddelijke natuur heeft een eeuwige waarde aangebracht aan het offer van de mens, Jezus. Wij hebben een altaar. God uit God. Waarachtig mens. Uit waarachtig mens. Wat een wonder, hè. Een altaar. De goddelijke natuur van de Heere Jezus, om een genoegzame offerande te zijn. Genoegzaam voor de zonde van de gehele wereld. Wij hebben een altaar. Onze kinderen weten het vast wel dat er twee soorten altaren waren. Hè? In het voor- of het brandofferaltaar. En als je zo via de oostzijde binnenkwam, dan zag je gelijk dat brandofferaltaar. Dat brandofferaltaar dat stond tussen de ingang en het heilige der heiligen in. Dus de mens komt de tabernakel, de tempel binnen. En het eerste wat hij ziet is dat brandofferaltaar Christus. En weet je wat nou zo wonderlijk is? Iedereen, maar dan ook iedereen, mocht kijken naar dat brandofferaltaar. En iedereen mocht offeren op dat altaar. En er waren zelfs hoornen aan dat altaar met bloed besprengd, zodat elke zondaar de hoornen van het altaar mocht pakken om vergeving te ontvangen. Als hij kwam met een schuldig hart. Prachtig, hè? De Heere Jezus in uw midden uitgetekend. Een altaar vier hoeken. Uit elke hoek van de kerk is iedereen welkom om vergeving te ontvangen. Het tweede altaar was het reukofferaltaar. In het heilige. Daar ging de priester elke dag in. Om wierook op dat altaar te werpen. En dan steeg er een heerlijke geur naar boven. En dat was zinnebeeldig, maar de Vader die snoof als het ware die geur op. Dat reukofferaltaar, dat verzoende de gebeden van het volk. Christus, de voorbidder. Die twee altaren die vatten nu eigenlijk de hele dienst des Heren samen. Toch? Op dat brandofferaltaar werd de schuldoffers, zondoffers, dankoffers, spijsoffers gebracht. En op het reukofferaltaar het gebed. Wij hebben een altaar. Kijk, en nu is de grote vraag voor u en voor mij. Of wij onze dienst, onze godsdienst, op het altaar Christus leggen. Er was toch net een jongen die zei, ik heb al zo lang gebeden. En ik kap ermee, maar God hoort toch niet. Oh nee. al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Kom naar dat altaar. Alles wat wij doen door het geloof, dat behaagt de Heere. Kom naar dat altaar. En zonder geloof, Hebreeën 11, is het onmogelijk Goden te behagen. Als de Heere Jezus ontbreekt in uw godsdienst, in mijn preken, in uw kerkgang, in uw bidden, dan kunt u God niet behagen. Dan is hij een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Als de Heere Jezus ontbreekt, dan is er geen vrede, dan is er geen verzoening. Als de Heere Jezus ontbreekt, dan nodig ik u vanmorgen, kom tot het altaar. U heeft het, u mag er gebruik van maken. Is er nou een arme tobber vanmorgen? Die zegt dat dienen van mij, ik heb gefaald. Ik heb niet de vrijmoedigheid om te getuigen van hem. Ik durf niet zomaar iemand aan te spreken. Ik ben in slaap gevallen boven mijn Bijbeltje. Ik ben vergeten te bidden. Voor mij kan het niet meer. De duivel zegt dat lijkt nergens op. Kom maar. En leg het maar op het altaar. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken witter dan sneeuw. Wij hebben een altaar. U mag gelovig gebruik maken van het altaar. En uw geringste godsdienst is in Christus. De Heere heilig. Onze laatste gedachte. Wie ervan mogen eten. Maar dat staat ook in onze teksten. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen, staat er. Dus onze tekst heeft over mensen die geen macht, geen bevoegdheid hebben om te eten van het altaar. Dat was soms, hè. Soms dan werd er een dier geofferd. En een deel van dat dier was voor de priester en voor de offeraar. En dan bij dat altaar stond een tafel, dan werd dus een deel geofferd. En een deel werd opgegeten door de priester en door de offeraar. Dat gaf vreugde, dat gaf vrede. En dat eten, dat was als het ware een gemeenschappelijke maaltijd, waar dus de Heere, de priester en de offeraar aan tafel zaten. Dat beduidde op gemeenschap, op samen zijn, op eenheid. En nu staat er, dat degene die de tabernakel dienen, geen bevoegdheid hebben om te eten. Nou, dat woordje eten, dat heeft dus alles te maken met vers 9. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen. Is Ezo nou gelukkig geworden van die linzensoep? Is zijn hart er nu door gesterkt? Nee. Alleen maar misschien zijn lichaam, zijn hart niet. Dus het hart wordt niet door spijzen gesterkt. Want door die spijzen hebben geen nuttigheid bekomen die daarin gewandeld hebben. En wandelen betekent hier toestemmen. Die leren van raak niet en smaak niet en roer niet aan. Dus wat beoogt de apostel als hij schrijft dat er mensen zijn die geen bevoegdheid hebben om te eten van het altaar. Welke mensen zijn dat? Heel eenvoudig, dat zijn hele nette godsdienstige mensen. Dat zijn mensen die wet en evangelie vermengen. Dat zijn mensen die zeggen, ja, de Heere Jezus, oké, maar wij moeten ook wat doen. En misschien is er nog wel een bepaalde liefde dat je in de heiliging iets terug zou willen doen voor de Heere vanwege dat grote wonder van de vergeving der zonde. Alhoewel, dat ik eigenlijk wel heel vaak dat wonder van de vergeving mis. En dan zie ik dat de mensen heilig zijn en heiliger worden. En nu zegt de apostel, maar die mogen toch niet eten. Die hebben geen bevoegdheid. Die mensen die keurig 3 maal per jaar naar Jeruzalem gaan, zoals dat geboden werd in de wetten, met de grote feesten, hun gezinnen zelfs meenemen en die de wet stipt onderhouden. Raak niet, smaak niet. Je mag niet alles eten. Dat vind je steeds terug in die Paulinische brieven, hè? Geen offervlees, wat aan de goden geofferd is, eten. Of je moet wel die spijswetten blijven onderhouden vanuit het Oude Testament. De Joodse kalender in acht nemen. Je eigen dagen, de Joodse dagen handhaven. Want als je dat niet doet, zo zeiden die valse leraren tegen de gelaten, dan kun je niet zalig worden. En dan wordt Paulus heel scherp. Hij vervloekt ze. Hij zegt, jullie mogen niet eten van het altaar. Het altaar Christus. De spijzen bij uitstek, toch? Zo iemand hongert. Zo iemand dorst. Hij komen tot mij. Christus is toch alleen dat waarachtige brood dat uit de hemel is neergedaald. Christus is toch alleen dat levende water. Wie daarvan gedronken heeft, die dorst niet meer tot in der eeuwigheid. Maar als u en van Jezus wilt eten, en van de oud-testamentische spijzen, dus als u wet en evangelie vermengt, dan verliest u uw volmacht. Weet je, zometeen gaan we zingen, nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgenade. Zijn die er vanmorgen, nooddruftigen? Die hebben wat nodig. Die hebben het niet gered. Die hebben gefaald. De wet klaagt hen aan. Die zijn erachter gekomen. Ik heb onverbeterlijk vlees. U ook? Onverbeterlijk. Ik dacht dat ik mezelf een beetje onder controle zou krijgen in de loop van de jaren. En ik dacht dat ik een beetje de zonde onder de knie zou krijgen door de jaren heen. En nu ben ik onverbeterlijk. En dan zegt de Satan, van het altaar afblijven. Maar de Heere zegt, dan heb je vrijmoedige toegang tot het altaar. En die nette mensen vanmorgen, die zeggen, ik ben heiliger dan gij. Die mogen niet van het altaar eten. En eten, dat is delen, hè. Dat is gemeenschap hebben. Gemeenschap aan dat algenoegzame offer van de Heere Jezus. Hé, heb u er wel eens van gegeten? En dan bedoel ik het eerbiedig, dat smaakt, hè. Het smaakt naar meer. Dan raak je echt verzadigd. Dat wil zeggen, dan heb je vrede. Dan hoef je die spijzen van het Oude Testament niet meer. Christus, alleen mijn gerechtigheid. Daar kan ik mee leven. Daar kan ik mee sterven. Toch, als alles mij omvalt, uit mij geen vrucht meer in der eeuwigheid. Dan mag ik eten van het altaar. Dus God richt een altaar op vanmorgen. Heel eenvoudig voor de mensen die de wet niet meer kunnen houden. Het lukt me niet. Ik zou het wel willen. Want denk erom, die goddeloze Joab die geen enkel teken van berouw toonde, die vlucht ook naar de hoornen van het altaar. En hij dacht daar amnestie, vergeving te ontvangen. Nou zegt Salomo, als hij niet hier wil komen, dan dood je hem daar maar. Maar zo werkt het natuurlijk niet, hè. Als er nou overmorgen één is, die zegt, o God, het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Oh. Dan wordt u dat levende brood en dat levende water geschonken. En u krijgt de volmacht erbij namens de Heere om te eten en te drinken tot verzadiging toe. Tot dronken wordens toe. Aan Gods recht is voldaan. Een altaar hebben we niet meer. Jawel, de prediking. Hoort en uw ziel zal leven. Amen. Psalm 72, vers 7. O driftigen zal leven, schone aan armen uitgenaad. 72, 7. En verrijkt zijn in onszelf en in onze godsdienst, dan hebben we geen bevoegdheid om van dit altaar te eten. Het staat er wel. Het is ons ook geschonken. En het offer ruikt door u zo heerlijk. En armen ruiken ook de geur van het algenoegzame offer. En met eerbied gesproken, zo'n verlangen, dat het water als het ware uit hun mond loopt. Geef mij Jezus. En de volmacht is gegeven. Eet, drinkt en word dronken, o liefste. Laat zo de Heere Jezus verhoogd worden. In onze armoede, rijk in hem. Dank, Heere. O eeuwig dank voor zulk een woord. Weg met onze altaren. Die ene naam tot zaligheid is alles voor een alles missend mens. Zegen uw woord, Heere, en verheerlijk uzelf in het midden van de gemeente, om Jezus wil. Amen. Psalm 32, vers 6. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God naar waarde nooit te danken. Psalm 32, vers 6. De zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you.